Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 100 en daar de versen 1 en 3 van. Psalm 100 vers 1, juich aarde, juich talom de neer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. En ook vers 3 gaat tot zijn poorten in met lof uit Psalm 100. Uit de Bijbel, Gods heilige en dierbaar woord, uit het Oude Testament, Psalm 132. En de preek gaat over het thema God bouwt zijn huis hier op aarde, een tekst uit 1 Koningen 6 vers 7. Dus we worden voorgelezen, Psalm 132, waar stellen wij ons eerst onder de eis en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 99 en daarvan het zesde vers. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. En wat verder volgt, Psalm 99, vers 6, naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde, en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen we met elkaar op Psalm 132, een lied Hama'alot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende, zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geef, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Zie, we hebben van haar gehoord in Efrata, wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. We zullen in zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de arke uw sterkte. Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uws gezalfde niet af om Davids, uws knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende, van de vrucht van uw buik zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen dat ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal mijn vijanden met schaamte bekleden. Maar op hem zal zijn kroon bloeien. Tot een Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 132, de collectezang, de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 132, de versen 5, 9 en 10. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen voor zijn troon zal staan. Waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkt en eer. Vers 9, want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. En ook vers 10, ik zal de arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Psalm 132, vers 5, 9 en 10. Geliefden, het woord van God wordt u vandaag bediend vanuit 1 Koningen 6, het 7e vers. En we lezen daar het woord van God als volgt. Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen, zoals het toegevoegd was, gebouwd. Zodat geen hamers, nog bijl of enig ander gereedschap gehoord werd in het huis als het gebouwd werd. God bouwt zijn huis hier op aarde. Dat is het thema van de preek van morgen en drie gedachten die we vandaag nader willen toelichten. In de eerste plaats de bouwheer, in de tweede plaats de arbeiders en in de derde plaats de bouwsteen. Dus we gaan nadenken over God bouwt zijn huis hier op aarde, de bouwheer, de arbeiders en de bouwsteen. Heilige engelen dienden God voor zijn troon, maar dat was voor hem niet genoeg. Hij wilde ook mensen maken die met ziel en lichaam hem zouden dienen. Mensen die zich altijd in zijn gemeenschap zouden mogen verblijden. De onmiddellijke tegenwoordigheid van God, dat was hun leven, dat was hun blijdschap. God maakte zich bekend aan mensen, opdat hij zich in hen zou verlustigen, maar ook omgekeerd. Zodat het schepsel, de mens, zijn lof, zijn eer en zijn heerlijkheid zou zien. God wil dus bij de mensen wonen. Zo was het vanaf het begin van de wereld. God sprak met de mensen en had contact met Adam en Eva. En ik stel het maar zo voor, er staat weinig over in de Bijbel, maar dat ze blij waren als God met hen sprak. Want zelfs na de zondeval hoorden ze hem nog aan de wind des daags en aan het geruis van zijn voetstappen. Hij maakte zich nog kenbaar en ook toen wilde hij nog bij zijn maaksel wonen. Maar helaas, van onze kant was de liefdesband verbroken. En we kennen allemaal de vreselijke geschiedenis van de val. Toen God weer met ons wilde spreken, waren we bang geworden van God. We waren doodongelukkig. En zoals een kind zich bewust is als het iets verkeerds heeft gedaan tegen zijn vader en zijn moeder. En het liefst buiten het zicht, buiten zijn bereik wil blijven, want het weet, als vader of moeder erachter komt, ja, dan zwaait er wat. En toch heeft God, zelfs na de val, geen afscheid genomen van zijn werk en van het werk van zijn handen, van de mens, het pronkje wel van de schepping. En hij heeft in het hart van de mensen de wetenschap gegeven dat er een God is. En al was het dat wij, mensen, bang waren en ons ellendig voelden, toch strekten ze hun ziel uit tot God in de hemel. Want Kaïn en ook Abel, die hebben God geofferd. Het contact was niet radicaal verbroken. Dat had God ook kunnen doen. Maar uit het offeren blijkt dat hij de band met ons niet wilde verbreken. Hij was toch de eerste die onze voorouders opzocht en hen troostte toen ze al bevende van hem wegvluchten in het paradijs. En hierdoor voelden ze zich aan hem verbonden, hebben ze hem lief gekregen en hebben ze offers gebracht. Eenvoudige offers met de kennis die er was in hun hart. En dat vermeerderd door het spreken van God. En reeds van het begin van de wereld bleef er toch een band tussen God en zijn schepsel. De mens, door God gemaakt en afgevallen, is dus door hem niet verlaten. En daarom zoekt de mens hem steeds weer. De mens zoekt opnieuw het contact met God door middel van het altaar. Dat zien we al in de begintijd. We lezen het van Noach, toen de hele wereld in de vloed was ten onder gegaan. En het eerste wat hij deed, toen de ark weer op vaste bodem was gezet, was zijn hart tot God in de hemel opheffen bij een altaar. De band was nog niet verbroken. Hoe vreselijk die eerste wereld het er ook vanaf had gebracht. God nam nog geen afscheid van zijn wereld die hij geschapen had. Als tweede noem ik Abraham. Hij bouwde de Heere een altaar. En dit was de plaats waar de ontmoeting met God plaatsvond. Ze hadden nog geen kerken of geregelde erediensten zoals wij nu. Maar toch was er een behoefte in hun hart. Contact aan God, vandaar een altaar, een offer, een wijding aan God. Het is het opheffen van onze ziel tot de levende God in het offer van verzoening en van genade. De eerste mensen, die wisten al dat God hun het evangelie bracht, want uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Het is Gods gaven, niet uit de werken, opdat niemand roeme, zegt Efeze 2. En daarom altijd weer offers van lof en dank die aan God worden gebracht. Jacob is bij Bethel op de vlucht voor zijn broer Esau. Hij heeft nog een hele lange reis voor zich. En hij zal een tijd lang afwezig zijn uit het vaderhuis. En daar richt Jacob een altaar op. En hij aanbidt God. Mozes krijgt de opdracht om de wet van God te ontvangen. Hij klimt de berg op waar hij 40 dagen verblijft met God. Daar geeft God hem zijn heilige rechtsregels, de wet, de twee stenen tafelen. Hij bouwt er een altaar, een plaats van godsontmoeting, waar het hart van de offeraar opging met de reuk van het offer, om zo een welriekende reuk te zijn voor onze God. Dat is nog steeds zo. Als wij met ons verbroken hart en verslagen geest ons neerbuigen in het huis van God, om hem een offerande te brengen. Dat is hem wel behagelijk. Dat is een echte eredienst. Een dienst waarin God wordt verheerlijkt en we hem dankzeggen met ons hart. En daarin zoekt hij verloren mensenkinderen en geeft hij zijn belofte van de Messias, zijn zoon. Een belofte van zaligheid die door hem wordt geschonken aan iedere zondag die het niet meer te hoogmoedig is om God om genade te smeken op grond van het offer. De tabernakel was in de woestijn en in de richterentijd een symbool van Gods tegenwoordigheid op de aarde. De bediening wordt dus steeds heerlijker. Eerst waren er alleen de ruwe stenen van de offerplaats. Maar nu is er al een godshuis, een tabernakel, een huis van goud. En God heeft heel precies beschreven hoe die tent gemaakt moest worden. Het was nog maar een tent, maar wel een heel kostbare tent. Het was een heerlijke woning, niet alleen omdat er zoveel goud, zilver en heerlijkheid ten toon werd gespreid, maar omdat God er in de Shechina, dat is de lichtende wolk, wilde wonen. Het is waar wat later in het Nieuwe Testament wordt geschreven, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. God is veel groter dan wat ooit in een tabernakel of in een tempel kan worden ingesloten. Maar hij betoont zich daar wel, de God te zijn van allen die hem liefhebben. En hij laat daar zien de redder te zijn van elke zondaar die zijn ziel leegschrijdt aan zijn voeten. En dat heeft hij onder het Oude Testament al bewezen. Maar, gemeente, het is nog heerlijker geworden. Want de tabernakel werd steeds afgebroken en daarna op een volgende plek weer opgezet. En zo ging dat maar door. Afgebroken, opgezet, steeds maar weer. Totdat de woning van God eindelijk in het beloofde land komt. En als David dan voor de Heer een huis wil bouwen, dan zegt hij: David, het is goed dat het in je hart is, maar jij mag voor mij geen huis bouwen. Want je bent een man van het bloed, maar jouw zoon, hij zal een huis voor mij bouwen. En zo is het ook gebeurd. Toen kwam die prachtige tempel van Salomo in al zijn glans en al zijn heerlijkheid. Deze tempel was onbeschrijfelijk mooi. Alles blonk van goud, van zilver. Kostelijke stenen, het duurste hout. En wat alles overtrof in deze tempel, dat was de ark in het heilige der heiligen. Het goud overtrokken, overschaduwd door de vleugels van de cherubim. En hierin lag Gods wet, de twee stenen tafelen. Nu is God bij zijn volk komen wonen. En priester of hoge priester gaan niet tot binnen zijn heiligdom in, want daar woont God zelf. Hij is buiten het bloed een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar van de andere zijde binnengaand, met het bloed der verzoening, dan zal u geen kwaad overkomen. Dan mag u tot mij naderen, want ik heb verzoening gevonden in dat bloed der verzoening. De kinderen weten het ook wel. De eerste tempel, die is verwoest onder Nebukadnezar. Geen steen is op de andere gelaten. Het werd één grote puinhoop. Is God dan vergeten om genadig te zijn? Heeft hij de band met zijn volk dan voorgoed doorgesneden? Nee, zo is God niet. Die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief tot het einde. Als hij zijn volk verkiest, dan verwerpt hij niet meer. Want Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Dat heeft Luther gezongen. Maar was er dan geen tempel meer? Ja, wacht even. In de tijd van Zerubabel, toen ze terugkwamen uit de Babylonische ballingschap, hebben ze opnieuw een tempel gebouwd. Die was niet zo heerlijk als de tempel van Salomo. En toch was deze tempel heerlijker. U weet wat er gebeurde toen de tweede tempel klaar was en in gebruik genomen werd en ingewijd. En er waren veel mensen die schreeuwden van blijdschap. We hebben weer een tempel, we hebben God, een godshuis. Maar de ouderen van het volk, die bogen zich neer met tranen in hun ogen. En ze zeiden, het is toch echt niet meer wat het was. Het kan niet in de schaduw staan van de tempel die wij nog gezien hebben, voordat we uit Jeruzalem werden weggevoerd. En toch verheugt de profeet zich in deze tempel. In uiterlijke glans kon deze het lang niet halen bij de tempel van Salomo. Maar toch zou ze veel schoner zijn. De gemeente, waarin bestaat die schoonheid dan? Als u de Bijbel goed leest, dan weet u het wel. In de tweede tempel is nooit meer een ark gekomen. Want deze is meegenomen. Weggevoerd en is ook niet meer teruggekomen. Waar vroeger in de eerste tempel de ark stond, daar was nu een steen gelegd. De steen van de grondlegging werd hij genoemd. Maar een steen is nog geen ark van goud. Met een cherubim erop, waarboven God woonde. Was die tweede tempel dan toch een mislukking? Nee, gemeente. In deze tempel is de ark met een hoofdletter van behoud de Heer Jezus Christus binnengedragen. Nu is de tempel volmaakt. Christus zelf is in de armen van Maria en in de aanwezigheid van Jozef binnengedragen in dat heilige godsgebouw. Hij heeft de tempel vervuld, hij heeft de tempel volgemaakt. Hij heeft die tempel volmaakt, want hij was de inhoud ervan. Hij was zelf de tempel. Dat heeft hij ook gezegd. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En zo zijn we gekomen in de tijd van het Nieuwe Testament. Nu, vandaag is er geen tempel meer. Want ons kerkgebouw, dat is geen tempel. We zijn God dankbaar dat we het mogen hebben. Het is een gebouw waar we mogen samenkomen, beschermd tegen de regen, de wind, de warmte. Maar waar we op gemakkelijke banken kunnen zitten om het woord van God te horen, dat is het. Meer is ons kerkgebouw niet. En waarom hebben wij dan niet meer zo'n tempel? Zoals in de tijd van Salomo of in de tijd van Zerubabel? Wel, God maakt nu van mensen die hem vrezen zijn tempel. Dat is de wilde van het Nieuwe Testament. Veel heerlijker dan een gebouw van goud en zilver, van edelstenen en pracht, is de gemeente van het Nieuwe Testament. De gemeente van kinderen van God. De lievelingen van Jezus Christus en de bruid van het Lam. Onze tweede gedachte, dat zijn de arbeiders. Deze bouwheer gebruikt net als toen zijn bouwstenen. En hij gebruikt zijn materiaal om de kerk, om de gemeente van gelovigen, het lichaam van Jezus Christus één voor één toe te voegen op de uiterste hoeksteen. Op het vaste fundament dat staat, Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom komen wij nu samen in de kerk, opdat er op dat fundament gebouwd mag worden. Mensen zoals u, zoals jij, jongens en meisjes, vaders en moeders. Mensen die door de kracht van de Heilige Geest uit de rotsen van deze wereld worden uitgehouwen, losgehouwen, om te worden toegebracht op het vaste fundament Jezus Christus. De tabernakel, de eerste tempel van Salomo en ook de tweede tempel van Zerubabel, die waren nauwgezet gebouwd volgens een vast plan, een vast bestek. En zo zijn zowel tabernakel als de beide tempels gebouwd, exact precies zoals God het wilde en had voorgeschreven. En God wilde dat de tempel in stilte gebouwd werd. Er werd geen hamerslag gehoord. Dat is toch merkwaardig. Je kunt toch geen huis bouwen zonder dat er gespijkerd, gehamerd, gezaagd en geschaafd wordt. Dat hoor je toch? Nee. God wilde dat er gebouwd werd zonder dat er één hamerslag zou klinken. U vraagt zich af, hoe is dat dan gebeurd? Nou, heel eenvoudig. Salomo die heeft op Gods bevel duizenden arbeiders naar een plaats gestuurd die ver van de bouwplaats verwijderd was. 30.000 zijn er naar de Libanon gegaan om daar stenen uit te houwen, bomen te kappen, te zagen, te schaven en alles wat er verder nog gebeuren moest. Alles keurig netjes was klaargemaakt. In de rotsen werden de steenblokken uitgehouwen en daar was het een herrie van je welste. De grote woeste blokken werden alsmaar kleiner en kleiner gemaakt, totdat ze precies exact pasten. Er werden de planken gemaakt, het hout werd bewerkt. En tienduizenden mensen waren een maand aan het werk en daarna ook nog 2 maanden thuis aan het werk. Er is veel gebeurd om al het materiaal voor de tempel klaar te maken. Maar toen het huis gebouwd werd en steen op steen, balk op balk werd gelegd, was er geen hamerslag te horen. De materialen werden op elkaar gelegd. De grote rotsblokken kant en klaar gemaakt, precies op de centimeter of nog nauwkeuriger. En u begrijpt, dit heeft een betekenis. Want God doet helemaal niets zomaar. Want de bouw van de tempel wordt vergeleken met de bekering van een mens, van een jongen, van een meisje. In de schrift lezen we: of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is? Op een wonderlijke en voor ons onbegrijpelijke manier wordt er heel stil en geruisloos door God gebouwd. En die stilte, die duidt op het werk van de Heilige Geest. U begrijpt nu dat een tempelbouw een beeld is van de bouw van Gods kerk. De gelovigen, dat zijn de gouden stenen uit de woeste rotsblokken van deze aarde. Deze zijn behouden door God, door zijn Heilige Geest. Behouden om behouden te worden. En u kent wel het verschil tussen behouden en behouden. Behouden door staal of wat dan ook. Blokken gehouden uit de rotsen van deze aarde. En deze rotsen die zijn hoekig, puntig, scherp, vreemd van vorm. Maar elke steen wordt op maat gemaakt. Zoals God het wil. Zodat ze passen op het vaste fundament dat door God gelegd is. En dat is nu ook, daar is nu ook dit godshuis, daar is ook deze kerk, de Betaniëkerk, voor. Dit is de werkplaats waar God bouwstenen neemt uit deze woeste aarde. Jongens en meisjes die tot hiertoe God niet gediend hebben, mannen en vrouwen, die tot hiertoe wel wisten dat ze zo niet verder konden, maar ondanks dat toch voortleefden. Ze hadden immers te druk, ze hadden zoveel te doen. Ze hadden zoveel excuses. En je kunt jezelf toch niet bekeren. Maar die mensen worden nu op Gods bevel onverwacht in stilte uit de rots gehouden en behouden. Al dat hoekige, al dat ongelijke, dat wordt eraf gekapt. En zo worden ze als levende stenen gelegd op het vaste fundament. God vindt geen steen voor zijn tempel pasklaar, geen enkele. En Paulus zegt het met andere woorden, want ze hebben allen gezondigd en zij derven de heerlijkheid van God. En er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot eentje toe. En toch wil God daar wonen. Want daar kan hij zijn heerlijkheid kwijt. En daar wil hij zichzelf openbaren. En daarom haalt hij de rotsblokken uit deze wereld. En daarvoor gebruikt hij ook deze kerk, dit bedehuis. En God geven dat het voor velen, voor tientallen, ja voor honderdtallen de werkplaats mag zijn waar gekapt, gezaagd, ook gekermd wordt. Want als het woord van God ons aanspreekt en loswrikt uit de rots van deze wereld, dan doet dat pijn. Als God de stekels en de punten en de oneffenheden wegkapt, dan zeggen we: o God, zo blijft er toch helemaal niets van mij over. Er deugt helemaal niets van mij. O God, houd toch op. Want ik ga verloren als u blijft kappen en houwen en bijtelen. Maar van het grote rotsblok dat ik in mijn eigen ogen was, daar zal een steen overblijven, want God is de bouwmeester. De arbeiders die hij gebruikt, die zijn van hem. En nooit mogen ze buiten het woord van God gaan. Ook nooit mogen ze hun eigen gedachten op de preekstoel brengen of houden zonder dat woord van God. Dus hou dan maar, bedienaar van Gods woord, ouderlingen en diakenen. Hou dan maar tijdens de huisbezoeken. Hou al die punten, de scheve plekken. Alles wat niet dienstbaar is om een steen in het huis van God te zijn, hou dat er maar af. Want dat is de liefde en ook de genade van God. En kijk eens hoeveel we voortleven rondom ons. Dronkaards, soereerders, dieven, werelddienaars. Ze leven naar het goeddunken van hun eigen hart. En het zijn allemaal mensen die een ziel hebben voor de eeuwigheid. Ze leven zoals ze geboren zijn, met al die scherpe punten tegen God en tegen hun naasten. Ze gaan hun eigen weg. En straks, dan sterven ze, zonder in het Godshuis een plaats te hebben gekregen. Dat is de mens die voortleeft op zijn eigen weg, zonder God. Ja, dat kunnen ook kerkmensen zijn. Die hebben wel de hamerslagen van Gods heilige wet gehoord. En het slijpen en het houden van de bediening van het evangelie. En ze laten het zich toch niet gezeggen. Ze blijven voortgaan op hun eigen weg. Ze breken nooit. Ze worden niet arm. Ze worden niet kleiner. En ze verliezen nooit die akelige punten en uitsteeksels. Ze zijn een wangedrocht voor God. Want ze hebben geen nieuw hart. En daarom kan God ze niet gebruiken in zijn huis. Maar God zij gedankt. Zijn gebouw is nog niet klaar. Zijn tempel is nog niet met de sluitsteen afgesloten. Het is een voorrecht dat we in dit Godshuis mogen bijeenkomen. Dit huis is afgebouwd, deze kerk. Maar Gods huis hierboven is nog niet klaar. En dat is de genade van God. En daarom zitten we vanmorgen ook nog voor zijn heilig aangezicht. En Gods knecht, om zijn woord te laten bedienen. In zijn werkplaats waar hij zijn woord laat bedienen. Gods knechten, de ouderlingen, de diakenen. Ze beitelen, ze hakken. Op een eerlijke manier. Om de Bijbelse boodschap van God u voor te houden. Om al datgene wat in Gods bouwwerk niet past, om dat af te breken. Opdat ook u, ook jij, eens een levende steen mag zijn. Die pas klaar is gemaakt. Al zou het maar een hele kleine steen zijn. Maar geen enkele steen in het huis van God is nutteloos. Er is geen steen zonder doel. Er zijn stenen aan de voorkant, prachtige stenen, in het oog lopend. Maar de stenen aan de achterkant zijn net zo belangrijk. Ze zijn net zo belangrijk ook om de tempel van God bewoonbaar te maken. En weet dit, dat de geringste steen in het huis van God vol zal zijn van zijn genade. En dat zelfs, zonder beeldspraak gesproken, de man, de vrouw, de kinderen die ter elfde uren geroepen worden op hoge leeftijd, zullen pronken als een steen in het gebouw van God waarin hij zelf wil wonen en zijn genade openbaart. Zo is het werk van God nu. U weet dat Mozes 80 jaar was, toen hij mocht beginnen, aan de dienst van God. En God deed hem naar de farao gaan om te zeggen, laat mijn volk trekken, dat het mij dienen in de woestijn. Hij mocht werken aan het huis van God. Hij was 80 jaar. David was nog maar een geringgeachte jongeman. Toen God hem riep om aan het hof van Saul te komen. En om daarna koning te zijn over zijn volk. Oude en jonge mensen als stenen, gebouwd in het Godshuis. Rijke en wijze Salomo's, heldhaftige Davids, maar ook Amos, een koeienherder, wilde de Heere als een profeet in zijn dienst nemen. Ook hij werd een steen in het gebouw van God. En door God gebruikt en door zijn geest pas klaargemaakt. Dat kan ik, dat kan de kerkenraad, dat kunnen wij niet. God alleen kan dit doen door zijn woord. Maar ik heb het al gezegd, hij gebruikt zijn arbeiders om stenen uit te houden uit de woeste, ruwe rotsen van deze wereld. Om ze te bewerken, zodat ze goede bouwstenen kunnen zijn naar Gods bestek en het in het huis van God een plaats zullen krijgen. En u weet, denk ik wel, wat dit betekent. Want wie is het fundament van onze zaligheid? Dat weten de jongens en meisjes ook. Dat is Christus Jezus. Daar gaat het om. En dan hoop ik dat u met uw hart op hem verliefd mag worden. En dat u hem leert kennen. En laat u toch gewillig loswerken naar deze wereld. Laat u behouden door zijn knechten. Dan zult u eenmaal volmaakt zijn en gelegd worden op dat vaste fundament. En u kunt het ook weten of dat al gebeurd is. Zijn wij losgekapt uit deze wereld? Hebben we daar kennis van in ons eigen hart? Of zeggen we, ik wil blijven leven in deze wereld. Ik ga wel naar de kerk om mijn geweten te sussen. Maar ik bouw mijn hoop op rijkdom, eer en bezittingen. Ik leef voor deze dingen met mijn vrienden, met de vakantie in zicht, een zak vol geld. Nee, ik wil nu niet diep nadenken over de dingen waar u nu over spreekt. Pas dan op, hoor. Pas op, want ik weet niet hoe lang God nog aan uw leven wil werken. Dat weet God alleen. Maar hij waarschuwt ons vanmorgen. Hij zegt, stel het niet uit. Vandaag, nu, er aan uw ziel gekapt wordt, buig u dan voor hem neer. En misschien zegt u... Misschien zegt u, o God, ik ben helemaal geen mens om in de hemel te komen. Ik ben een steen van geenerlei waarde. Ach, ik zou zeggen, laat dat maar aan God over. En buig u maar neer om de wil van God te mogen doen. Dan zal God zijn wonderen doen. Onderwerp u aan het woord van God. Verlaat de slechtigheden, verlaat de zonde. Ga uit de wereld, opdat u niet met de wereld zult vergaan. Zoek de Heere, want de Heere zoekt u, zoekt jou vandaag, nu. We gaan eens zingen uit Psalm 29, vers 1, voordat we de derde gedachte lezen. Aardse machten looft een Heer, geeft een Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn Heere naam, van zijn hoogste naam, aller grote roem beschaam. En wat er verder volgt uit Psalm 29 en daarvan het eerste vers. Gaat over de bouwsteen. Ten slotte nog een paar woorden over de bouwsteen. Want ik heb straks gezegd, de arbeiders zijn tegelijk ook de bouwstenen. De bouwstenen uit de rots gehouwen om gelegd te worden op het vaste fundament. Bent jij ook zo'n bouwsteen? Werkt God in uw leven? Verlaat u al de zonde? En zoekt u God en zoekt u zijn genade? Is er wel eens een behagen, is er wel eens een verlangen in uw hart, omdat God u afzondert? Ook al doet hij dat soms pijnlijk of door droeve omstandigheden in uw of in jouw leven. Er kan wat gebeuren. Ik zal niet alles opnoemen. Wat er met Gods kinderen zo al gebeuren kan. U kunt het zelf ook in de Bijbel lezen. Ze gingen door diepe dalen en ze moesten veel verliezen. En ze kwamen soms op de puinhopen van hun eigen bestaan terecht. Maar, geen nood, de wijze bouwmeester die weet wat hij doet als hij aan het schaven en aan het houwen is. Laat dan maar vallen wat valt, want God weet ervan. Hij is de bouwmeester. Al gebruikt hij mensen, hij heeft het opzicht en hij weet wanneer de steen pas klaar kan worden gelegd op het fundament. Laat hem, Jezus Christus, het maar doen. Hij heeft er al zoveel naar deze rotsen gehouden en tot bouwstenen gemaakt. Laat in dit huis de stem van God uw ziel onderwijzen. Luister ernaar en verzet u er niet tegen. Buig eronder. Erken dat de Heere God is. Zie de nutteloosheid in van het leven buiten hem. En leef niet bij deze wereld om straks voor het aangezicht van God te worden weggeworpen. Want dan bent u onbruikbaar voor God. En dan bent u aan het geweld van de duivel overgegeven om voor eeuwig in het vuur te zijn. Het verschil is zo groot. Om als een steen gelegd te worden op het vaste fundament of om waardeloos te zijn. Het is zo'n groot verschil om te mogen dienen in het huis van God als een steen of als een pilaar, of om eeuwig weggeworpen te worden. Dit is de plaats. In deze kerk behoudt God zijn stenen, het hout voor zijn tempel, door het woord van zijn genade. Wat ons aan dat fundament bindt, dat is de specie. Dat is het cement van de liefde van God in Christus. En het is bereid door zijn bloed. Dat is, laat ik het maar met zonder omwegen zeggen, dat is Gods onpeilbare liefde. Het is Gods genade die ons koos, die ons wilde hebben, om Jezus wil. Daar is arbeid aan verricht. Dat is niet zomaar vanzelf gegaan. Abraham heeft het uitgeroepen, ik ben maar stof en as. En dat is het minste wat je kunt gebruiken als je wilt bouwen. Maar God heeft hem tot een bouwsteen gemaakt. En zo gaat het met allen die hem lief hebben. Wij worden gebouwd, staat er in 1 Petrus 2 vers 5. En hoe geweldig is het als God van waardeloze stenen pasklare sierstenen en bouwstenen maakt. En daardoor zal het gebouw van Gods welbehagen naar zijn vastgemaakt bestek in eeuwigheid reizen. Daar kunnen we nooit meer uit losgemaakt worden. Als je eenmaal op dat fundament gelegd bent, en je weet toch wat God daarmee bedoelt, als je eenmaal in aanraking gebracht bent met Jezus Christus, als hij de troost van uw ziel geworden is, ja, dan is dat het uitzicht van uw hart. Dan hebt u vastheid van uw vertrouwen gevonden in hem die zichzelf in de dood overgaf, die behouden werd, verloren ging. Hij is immers naar de hel geweest. Van hem was er helemaal niets meer over. Maar toen hij zijn arbeid volbracht had en de prijs voor onze zonde betaald had, heeft God hem op de derde dag als een hoeksteen gelegd. De hoeksteen die door de bouwlieden verworpen was. Gemeente, er zijn ook bouwlieden die totaal verkeerd bouwen. Dat zijn mensen die hun eigen zaligheid kunnen bewerken. We lezen daarover in de Bijbel, de fariseeën, de schriftgeleerden, de oversten, ze waren mans genoeg. Ze hadden immers al de wetten van de Heere. En ze deden toch zo hun best om zo goed mogelijk te leven. Maar toen kwam Jezus. En hij zei, zonder mij kan je helemaal niet gelukkig zijn. En toen antwoordden ze, wat? Doen we dan niet genoeg? En ze hebben hem, de Heer Jezus, aan het kruis gespijkerd. En dat gebeurt nog. Elk mens die de waarheid hoort en zich daar niet aan onderwerpt, die bouwt zijn eigen huis. Want je moet immers iets hebben om op te steunen, om op te hopen. Er is hier niemand vanmorgen hopeloos in de kerk, anders zou je hier niet zijn. Maar waar is het huis van uw hoop, van jouw hoop dan opgebouwd? We kennen de gelijkenis van de wijze en van de dwaze bouwer. En het zal zo erg zijn, als je in de kerk hebt gezeten, misschien wel catechisatie gevolgd, misschien wel actief bent geweest binnen de gemeente, terwijl u nooit de behoefte hebt gehad om op de rots der eeuwen, om op Jezus Christus uw hoop te bouwen. Het is vandaag de welaangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. God is even machtig als toen. Hij gebruikt nog steeds waardeloze stenen. Mensen die geen gedaante en heerlijkheid hebben. Maar de hamer en de bijtel van God zelf en van de genade die van Christus Jezus is, wordt ook nog steeds gebruikt. En daardoor moet u pas klaar worden gemaakt. Wat vader of moeder, dominee, ouderling, diaken niet kan, dat doet God zelf. En onthoud het, niemand van ons past van nature in de hemel. Daar zijn wij veel te ruw, daar zijn wij veel te vuil voor. Maar daarom is er één gekomen die zichzelf in onze plaats stelde. En ik zei het straks ook al, hij wilde ten onder gaan, hij is in de hel nedergedaald. En daardoor betaalde hij voor onze zonden. Hij heeft genoeg gedaan voor de grootste van de zondaren, opdat wij in onszelf arm, ellendig, hulpeloos, onwaardig zouden komen. Door de genade van God en de liefde van Jezus Christus bent u bekwaam gemaakt om God te zoeken, de wereld en de zonde te verlaten, om in een nieuw, godzalig leven te wandelen. Wel nu, onze goede God, geven dat er velen van ons in de kerk vanmorgen uit de rotsen van deze wereld worden gehouden en losgemaakt worden uit onze oude natuur. Dat is ons zondig leven, ons werelds bestaan. Ach, verlies toch alles wat geen God en Christus is. Dat is soms pijnlijk, soms hard, wellicht is het wel tegen onze wil in. Maar als het geheim van Gods genade ons hart leest, dan weten we het. Het is goed, Heere, voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik aldus uw geboden zou leren. En dan mag ik uw kind zijn, dan vergaap ik me niet meer aan de wereld. En dan laat ik mij gewillig zaligen en leg ik me neer op het enige fundament. En dat gebeurt, zo zei ik aan het begin, en daar wil ik ook mee eindigen, dat gebeurt in de stilte. Daarbuiten, in de bergen, daar wordt het hout gekapt, de steen uit de rotsen gehouden, om pas klaargemaakt te worden. Dan wordt u neergelegd op het vaste fundament in de verborgene gemeenschap met God, door de werking van de Heilige Geest. Rust mijn ziel op dat fundament, want uw God is koning. Hier zal dat pas in beginsel zijn. Maar, Hebreeën 4 zegt het, er blijft nu een rust over voor het volk van God. Dan mogen we straks na het sterven onze ogen openen. En dan mogen we blinken als een steen in Gods tempel. Tot lof en eer en heerlijkheid van Hem, die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, getrouwe en goede God, we zeggen uw naam hartelijk dank dat u tot ons wilde spreken vanmorgen door de verkondiging van uw woord. En dat u nog doorgaat met de bouw van dat Godshuis, de bouw van de gemeente. De bouw van de gemeente, zo mogen we ook geloven hier in onze stad, Den Haag Scheveningen. En Heer, dan bidden we of wij door genade daar allemaal levende stenen van mogen zijn. Wilt u maar ons maar losrikken uit de rotsen van deze wereld? Wat kunnen we daarin vastzitten? Zoals dat bij een rots soms zoveel moeite kost om hem los te wrikken. Zo is dat soms ook in het leven van een mens. Maar u bent de Almachtige, u bent altijd de sterkste. U bent altijd de overwinnaar. Heer, wilt u dan ons allemaal maar tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus, brengen. Die alles heeft gedaan, ja zijn leven heeft gegeven. We hebben het net gehoord, zelfs in de hel is nedergedaald. De diepste pijnen heeft verdragen om ons een eeuwig leven te kunnen en te willen schenken. En geef toch dat we die boodschap van vrije genade, van die onuitputtelijke liefde van u, de Heer Jezus Christus, vanmorgen niet naast ons neer zullen leggen. Maar mogen wij uw woord geloven en daar gehoor aan geven en knielen voor u, de Allerhoogste Majesteit. We zeggen uw naam dank voor het woord dat u gaf. We bidden of u met ons mee wilt gaan in deze dag. Mag deze dag, door u worden geheiligd, mogen wij onszelf afzonderen, ons op u en op uw woord richten. Geeft u ook uw zegen vanmiddag als dominee van Rijswijk in ons midden uw woord mag bedienen. Mag hij vol zijn van uw Heilige Geest om uw woord ook door te geven. Wilt u al het zondige, al het tekort wat er aan onze kant was, wilt u dat genadiglijk verzoenen. En hoort u ons gebed alleen om de Heer Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 26, daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, vers 8. Zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.